aanvullend was, ondersteunend van het woord van God. Ik zal ons even voorstellen, we zijn een echtpaar uit Apeldoorn. We hebben een samengesteld gezin met 5 kinderen, waarvan er nog 2 thuiswoners. Het afgelopen half jaar een Syriër in huis kwam, dat heeft ons leven verrijkt. Om met een moslim in huis te wonen die met ons ging praten na het eten als we de Bijbel lazen over hoe zit dit en hoe is dat in verschillende culturen, echt aan te raden. We hebben veel in de muziek gedaan. Peter Opwekking, 20 jaar als muzikaal leider en liedschrijver bij de EO, Ellen Rickert, wat dan ook, heel veel. En ik heb naast mijn muzikale ervaringen binnen koren, binnen samen aanbidding leiden in kerken, spreken, zingen, heb ik ook 17 jaar als maatschappelijk werker gewerkt in allerlei settings en in allerlei plekken. Dus dat heeft me ook gevormd en neem ik ook mee in de bagage, hoe ik de dingen doe. En we vinden het erg fijn om samen actief te zijn in de kerk van Christus. En dan bedoelen we daarmee het lichaam van Christus. En we bedoelen daar niet mee een bepaalde kerksoort, kerkgenootschap. Vaak is het wel snel, uit welke kerk kom jij? Nou, ik wil dat best vertellen, maar dat is niet zo interessant, omdat ik denk dat we onderdeel zijn van het grotere lichaam van Christus. Ik ben zelf in Kenia opgegroeid en daar speelt dat veel minder, van welke kerk ben jij. Dan zeggen ze, wanneer ben je tot geloof gekomen? Of wanneer heb je hem leren kennen? Dat is daar de vraag. En hier is het, van welke kerk ben jij? Oh, ben je van dat hokje? Oeh, zit je in dat hoekje? Oh, heb je dat kleurtje? Oh, zie je die liedjes? Oh, doe je dat? Wij houden ervan om te zeggen, nou laten we de hokjes wegdoen. En laten we elkaar hier ontmoeten. Alle hokjes laten we hier buiten de deur. En we gaan elkaar ontmoeten als lichaam van Christus. Met heel veel kleuren. Met heel veel visie. Met heel veel honger. Bovenal honger. Om hem te ontmoeten en hem te leren kennen. En wij hebben een evangelische achtergrond. Peter is nog opgedragen.
Evangelische achtergrond is niet belangrijk.
Nee, het is niet belangrijk. Maar het is wel leuk. Ik vind ons verhaal wel leuk. Het is gewoon één. Ik vertel het. Peter is opgedragen door Karel Hoekendijk, toch?
Ja.
Ja. Zijn vader tot geloof gekomen op Malieveld. Echt vol evangelische gemeente. Ik uit een evangelisch nest in Afrika. Nou, dus doe je meestal nog een stapje bovenop. Maar we zijn de afgelopen 2 jaar actief in een PKN-kerk. En we zijn nu ook lid van een PKN-kerk. Omdat we gevraagd zijn om daar een pioniersplek te ondersteunen. En dat, dat vonden wij best wel even omschakelen. En ik kwam naar binnen nou... Die meneer daar heeft me al net even tijdens het eten leren kennen. Ik ga snel en ik ga... Dus ik dacht, dit is echt anders. Maar ik heb geleerd dat anders ook goed is. En dat anders mij helpt om weer wat geduldiger te worden bijvoorbeeld. Of om rijke liturgieën te leren kennen. En een half jaar is eigenlijk voor ons de vraag geworden van gaan we dit blijven doen? Of was dit gewoon even een boost? En de wens van hen was blijvend. En afgelopen 2 weken geleden is Peter ingezegend als missionair muzikus. In de PKN. En daar gaan we ons nu voor inzetten. En daarnaast hebben we een eigen stichting Increase. En daarmee hopen we de kerk in Nederland in elke hoedanigheid te ondersteunen, te helpen bloeien en groeien. En als jullie daar betrokken bij willen zijn, gaan we binnenkort 24 oktober een informatieavond houden. Waarbij we mensen die zeggen, misschien past dat wel bij mij en ik heb ook nog dromen en visie voor dingen. Nou, schiet ons naar afloop. Een van die liederen die ik heb leren kennen de afgelopen 2 jaar is dit mooie lied uit Psalm 62. Er zijn heel veel varianten, maar deze die gezongen wordt eeuwenlang al in de kerken, die willen we eigenlijk nu gaan zingen met elkaar om even tot rust te komen, om alles achter ons te laten. Dus ik zou zeggen, als je dat uit je hoofd kent, sluit de ogen en anders probeer je echt eventjes te richten op hem.
Thank you.
Goedenavond.
Goedenavond.
Nou, deze vrolijke Frans beeldt eigenlijk David uit, de psalmist. En dat is natuurlijk een geweldig voorbeeld als het gaat om muziek en profetie, waar we vanavond over willen nadenken, over willen bezinnen. Dus jullie krijgen nog alle kans om straks ook vragen en opmerkingen te maken over het onderwerp en gedachten uit te wisselen. David was natuurlijk een profeet in zijn psalmen, omdat hij verwees naar de toekomst, naar de komst van Jezus. Maar ook omdat hij het hart van God vertolkte. Ik denk dat profetie, aan de ene kant is het de boodschap die je van God doorgeeft, en aan de andere kant ook het hart van God wat je communiceert naar anderen toe. En dat deed David op een hele bijzondere manier. Hij is wel een beetje mijn voorbeeld als het gaat om musiceren. Want ik wil ook heel graag met mijn viool, met mijn muziek, het hart van God doorgeven aan anderen. De liefde van God, de vrede van God, alle eigenschappen van God. Kan je ook door middel van muziek op een hele mooie manier, zeg maar, doorgeven aan anderen. Ik noem mezelf wel eens een makelaar in ontroerende goederen. En ik merk dat mensen soms ontroerd worden, geraakt worden, Door muziek. En dat heeft alles mee te maken dat de geest van God door de muziek heen kan werken om te spreken, om mensen te raken. Ik heb van jongs af aan muziek gemaakt, een muzikaal gezin groot geworden. En ik heb eigenlijk al heel snel geleerd dat je door middel van instrumenten God kan zien werken. Dus dat muziek meer is dan alleen maar lekker muziek maken, maar dat God er echt doorheen kan werken. Ik heb van jongs af aan ook geleerd om Gods woord te zingen. En daar zijn veel van mijn liederen uit ontstaan. Dat ik gewoon achter de piano ging zitten, de Bijbel voor mijn neus en gewoon psalmen gaan zingen. En daar zijn een aantal liederen uit geboren. Of dat ik door de natuur fietste en gewoon Gods aanwezigheid ervaarde en dat er van alles bij me opborrelde, wat eigenlijk ook het oud-testamentische woord voor profetie, opborrelen, betekent dat. Dat er van alles bij me opborrelde en dat zich uitte in liederen. En ik zie liedschrijverschap ook als iets profetisch, althans dat kan het zijn. En niet als je over koetjes en kalfjes schrijft natuurlijk, maar wel als je kijkt naar de gemeente, dan kan lied schrijven kan profetisch zijn. Je kan de boodschap van God vertolken in een lied. En je kan het hart van God vertolken in een lied.
Je moet zeggen wanneer je naar de volgende moet, goed?
Ja, zeker. Nou, ik ga dus iets vertellen over wat de Bijbel daarover zegt. We gaan even naar de volgende. Ik kan ook wel een klikje zo. Nee. Niet zo charmant. Goed. Nou, dit is een heel mooi plaatje. Het is een olieverfschilderij van
Marius van Dokkum.
Marius van Dokkum. Jawel. Ik vind het wel even om vermeld te worden. En ik vind het een hele bijzondere afbeelding. Dat meisje dat lijkt niet zo te passen in deze context. Dat is toch een vreemd personage in dit plaatje. En dat is ook wel een beetje zo met profetie. Profetie is ook een beetje een vreemde eend in de bijt. Helaas. We zijn toch beter in onze kringen meestal in het gesproken woord. En we zijn vaak druk met onze liturgie. En als er dan zo'n meisje tussendoor komt die dan aan het dansen is, nou, u ziet wel dat die organist, die kijkt een beetje zo, wat is daar aan de hand? Dat past er niet in de liturgie. En dat meisje, dat staat in het licht, ziet u dat? Het staat in het licht. Dus voor mij is dat, zou je het kunnen zien als een beeld van profetie. Eigenlijk is het een profetische dans die ze uitbeeldt. Marius heeft eigenlijk gemaakt naar aanleiding van de tekst van laat de kinderen tot mij komen, verhinder ze niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God, van de hemel. Dus voor zulke mensen, nou, dit meisje is open, ze is spontaan, ze is zonder angst, ze is vrij. En dat beeldt ze eigenlijk hier uit. Ze beeldt eigenlijk uit van, nou, zo mag je zijn. Op deze manier kun je het koninkrijk van God ontvangen. En wij hebben dus nogal wat beperkingen ingebouwd vaak in onze diensten. Ook beperking in de inbreng van gelovigen. Wat mij persoonlijk heel dwars zit, is de creativiteit die heel veel onderdrukt is in de kerk. Creativiteit en kunst, daar had het er net nog toevallig met iemand over. Voor mijn gevoel is de beeldenstorm nog nooit rechtgezet. Kerken zijn nog net zo kaal als vlak na de beeldenstorm. En er is niet veel ruimte nog niet zo heel veel visie. Het begint wel te komen, her en der, gelukkig. En er is nog niet zo heel veel ruimte voor creativiteit en voor kunst. Zoals muziek, zoals voor dans. En dat heeft ook wel alles met ons onderwerp te maken. Want die geest, die hebben we echt nodig om ook de vrijheid te ervaren waarin profetie geboren kan worden. Ik zelf moet denken aan de tekst van 2 Korinthe 3, vers 17 en 18. Dat is de volgende sheet. Daar staat wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Nou, dat vind ik een hele mooie gedachte. Dat meisje dat zoekt het licht op. Ze staat in het licht. En zo mogen wij het licht ook opzoeken. We mogen God zoeken. En we mogen in zijn geest gaan wandelen. En als we dan in dat licht zijn, dan gaat dat licht ook weer spiegelen naar andere mensen toe. Dat is een andere vertaling. Daar staat dat het beeld weerspiegeld wordt in ons. En dat gebeurt ook eigenlijk met profetie. Dus we ontvangen van God en we weerspiegelen dat weer om ons heen. Door ons leven, maar ook door onze woorden. We mogen luisteren naar God in zijn aanwezigheid. En dat mogen we uitspreken naar de mensen om ons heen. In bepaalde gevallen. Dan moeten we ook weer goed luisteren om te weten of we dat moeten uitspreken of niet. De volgende. Wat denk ik heel belangrijk is dat we een goede balans moeten hebben tussen het woord en de geest. Het woord is heel belangrijk, staat centraal. Maar als de geest er niet doorheen waait, dan is het toch dood. Dan is het dode letter. En het Grieks heeft er natuurlijk ook twee woorden voor. Logos, wat gewoon pure woord is. En rhema, wat het woord is in een bepaalde situatie. Op een bepaald moment. Een heel concreet woord wat door Gods geest geleid is. En het is belangrijk dat God niet alleen door een paar mensen heen spreekt, of door alleen de dominee, door zijn prediking. Maar dat er ook bedieningen kunnen zijn waar God ook doorheen spreekt met zijn woord. Mijn visie is eigenlijk van, God spreekt door de hele dienst heen. Er is ook een tekst die zegt, telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets. Dus dat zijn meerdere mensen die hun inbreng kunnen hebben in de dienst. En zo kunnen de muzikanten onder andere gebruikt worden door God om zijn woord, zijn hart met ons te delen. Maar ook in de aanbidding kunnen we Gods stem verstaan. Dan kunnen we een ontmoeting met God hebben. Dus het is heel belangrijk dat we een andere mindset krijgen. Dat we niet een paar liedjes zingen. In verwachting, in afwachting totdat het woord komt. Nee, ook op het moment dat we al zingen, communiceren we met elkaar het woord. En dat zegt Efeze 5 ook. Je mag nog even wachten. Ik loop even vooruit. Daar staat, wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En dat geestelijke liederen wordt ook wel vertaald met liederen die door God zijn ingegeven. Dus het is heel belangrijk dat we ons laten vervullen met zijn geest. En dan kunnen we gaan uitdelen. Kunnen we gaan spreken ook naar elkaar toe in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Liederen die door de geest worden ingegeven. En het hoeft dus niet altijd gesproken woord te zijn. Maar ook het gezongen woord kan heel krachtig zijn. Mijn ervaring is dat ik liederen en teksten van liederen beter onthoud dan preken of teksten van preken. Ik weet niet hoe dat bij u is. Maar hè, dat landt in je hart, dat raakt een bepaalde snaar. Dat komt in je hart en dat bewaar je. En dat kan wel een hele goede drager zijn van het woord van God. Volgende. Het is belangrijk dat we onze diensten niet zien als plekken waar een concert wordt gegeven of waar een soort van optreden is. Dat we na afloop zeggen van, oh, dat was een mooie dienst. Oh, de prediker heeft goed gesproken. En dan gaan we weer naar huis. Maar dat de diensten een plekken zijn waar we God ontmoeten. En het woord synagoge betekent eigenlijk ook ontmoetingsplaats. En dat is denk ik heel belangrijk, dat we in onze diensten God echt gaan ontmoeten. En ook elkaar gaan ontmoeten. Volgende plaatje. Nou, daar heb je die tekst waar ik net al even op vooruit liep. Profetie komt voort vanuit de aanwezigheid van God. Maar dan moeten we die aanwezigheid van God ook verwachten. En dan moeten we ons daar uitstrekken. In ons persoonlijk leven. Maar ook in onze diensten. God geeft zijn geest. Wij antwoorden eigenlijk in aanbidding. En als we weer antwoorden naar God. En we heffen ons hart naar hem op. Dan gaat hij ook weer antwoorden op ons. Dus je krijgt een steeds doorgaande wisselwerking. Een ontmoeting. Wij spreken naar God toe in gebed, in aanbidding, in lofprijzing. Maar God wil ook spreken. Het is niet de bedoeling dat het eenrichtingsverkeer is. Dat er een ontmoeting plaatsvindt. Heel mooi voorbeeld van een ontmoeting met God vind je in 2 Kronieken 5. Dat ga ik niet helemaal met u lezen. Maar dat is het verhaal van de inwijding van de tempel van Salomo. En daar wordt het de ark van God. De ark van God die een beeld is van de aanwezigheid van God, van de heerlijkheid van God. De ark waarover de naam is uitgeroepen. Die wordt binnengebracht in de tempel van Salomo. En dan zijn er priesters en levieten, muzikanten, zangers. Die gaan eerst naar het heiligdom. En dan gaan ze zich opstellen. Er zijn 120 trompetisten bij. Dus het is een enorm groot gebeuren. Er worden 140.000 offers gebracht. Kan je haast niet voorstellen. En dan gaan ze God prijzen. En op het moment dat ze God gaan prijzen en uitzingen. Heer, u bent goed en uw goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. Zoiets. Ja, allerlei vertalingen van natuurlijk, maar daar komt het op neer. Dan komt de heerlijkheid van God en dan kan niemand meer op zijn voeten blijven staan. Dat is een reactie van God. Dat is ook een soort van boodschap eigenlijk. Hè? Die priesters die dan niet meer kunnen blijven staan en omvallen. Daarmee is dat eigenlijk een profetisch beeld van, ja, de boodschap is wel duidelijk. Hè? Ik ben groot, ik ben sterk, ik ben heilig, ik ben machtig. Ik ben zo machtig dat jullie niet meer op je benen kunnen staan. Het is in ieder geval een voorbeeld van een wisselwerking met God. En de belangrijkheid om ook dat heiligdom in te gaan. En vanuit dat heiligdom met witte gewaden, want dat hadden ze waren met linnen bekleed, echt een verwachting te hebben van dat God zou komen. En dat gebeurt dan ook. Er is verwachting en God komt ook. En er is lofprijzing. En in die lofprijzing komt God in hun midden. Daar zijn meer voorbeelden van. Exodus bijvoorbeeld. Deuteronomie 20 kent u waarschijnlijk ook wel. Dat is het verhaal van Jozefat. In het dal van Jozefat wordt het volk Israël bedreigd. En Jozefat haalt het volk bij elkaar, want het is een overmacht. Ze zijn niet in staat om zo'n grote overmacht te trotseren als volk. En ze komen bij elkaar en ze gaan bidden en vasten. Ze verootmoedigen zich voor God. En dan gaat Jozefat eigenlijk de Heer prijzen. En hij zegt van ja, u bent de schepper van de hemel en aarde. En niemand kan stand houden tegen u. En zo gaat hij door om de grootheid van God in dit geval met gesproken woorden te noemen. Het is eigenlijk een vorm van lofprijzing met al gesproken. En dan komt er een woord van God in die atmosfeer. En dan zegt iemand, het is geen strijd van jullie, maar het is mijn strijd. En ik zal voor jullie strijden. En dan zijn de mensen allemaal bemoedigd. En dan gaan ze God prijzen. Weer iets van, Heer, u bent goed en goede tederheid duurt tot in eeuwigheid. Blijkbaar zit er heel veel kracht in die woorden. En dan gaan de vijanden elkaar te lijf. Dan is er overwinning. Weer een voorbeeld van een stukje lofprijzing, wat beantwoord wordt door God. In dit geval met gesproken profetie. Dan gaan we naar profetie en muziek. Want daar zitten we hier vanavond natuurlijk voor. Maar ik vind die principe ook heel belangrijk, want het is niet, profetie kan je niet zomaar los inkopen. Zo van, dat gaan we dus met elkaar doen. Het is in het kader van een openheid en een verwachting naar God toe, dat hij ook komt met zijn aanwezigheid. En als we die verwachting niet hebben, nou dan kan je muziek maken wat je wil, maar dan komt het gewoon niet. Want het is wel de Heilige Geest die het moet doen. En daarom ga ik vrij lang in ook op die voorwaarden. Op de Heilige Geest die de ruimte moet krijgen om te spreken. Profetische liederen. Nou, dat is, dan ga ik naar David toe. Mijn hart trilt van blijde woorden. Ik draag mijn gedicht de koning voor. Mijn tong zal zijn de stift van een vaardig schrijver. Hij trilt van blijde woorden. Hij kookt over van blijde woorden. Dat is eigenlijk het originele Hebreeuws. Hij is zo onder de indruk van God dat hij van daaruit inspiratie krijgt om een gedicht te maken. En om met zijn tong God groot te maken. Nou, dat is iets wat kan gebeuren met profetische liederen. Die ontstaan in Gods aanwezigheid. Het kan ook een preek zijn, het kan ook een idee zijn, een gedachte zijn, hoeft niet per se een lied te zijn. Maar in Gods aanwezigheid kunnen we zo gevuld worden en zo geraakt worden, dat het overloopt in creativiteit, in iets profetisch, iets van waardoor we de boodschap van God of het hart van God doorgeven. Dat kan een lied zijn voor de gemeente. Ik heb zelf een lied geschreven dat heet Kom Jezus, kom. Blaas met de adem van uw geest op ons. En dat was in een periode dat er de ene scheuring naar de andere was. Het was een en al verdeeldheid. En gemeentes die klapten uit elkaar vanwege ruzies en vanwege meningsverschillen. En ik voelde het hart van God daarover, het verdriet daarover. En dat was eigenlijk waarmee ik begon. En toen heb ik dat vertaald in Kom Jezus, kom. En maak ons één. Kom Jezus, kom en raak ons aan. Kom Jezus, kom en verwacht erin. Dat was een roep uit mijn eigen hart, maar wel vanuit het hart van God. God had daar verdriet over. Ik voelde dat verdriet en ik heb dat omgezet in een lied. Het kan ook een lied zijn voor iemand anders. Karin heeft een welkomstlied geschreven voor vluchtelingen. De vluchtelingen zouden komen in Apeldoorn, in het asielzoekerscentrum. En zij voelden een stukje bewogenheid. En die bewogenheid was van God. En vanuit het hart van God, voor deze vluchtelingen, ontstond er een lied. Ik denk dat het ook profetisch was. Het gevolg was...
Kijk naar geenstijl.nl, hè?
Ja, er kwam enorm veel tegenstand op. Dat is natuurlijk ook vaak het gevolg als je Gods woorden gaat uitzingen, met name als je midden in de wereld staat. En de Syriërs waren heel erg aangeraakt. En er waren zoveel mensen op de been dat eigenlijk tegen het geluid ook weinig kans kreeg. Dus die werden meteen al weggehoost. En ze voelden zich heel erg welkom in Apeldoorn. Dat was ook dankzij de vele christenen die bij elkaar gekomen waren. En dat lied hebben gezongen als welkom. Dat was denk ik een profetische handeling, een profetisch lied. Muziek, volgende, zet ook de geest van profetie vrij. Een bekende tekst, die lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Dat geldt ook in ons persoonlijk leven als we God gaan prijzen. Dan worden onze eventueel moeilijke omstandigheden kleiner en hij wordt groter. Onze ogen worden geopend voor hem, dat hij zijn heil kan laten zien. En als we dat heil dan zien, dan kan dat ook iets profetisch zijn, wat we door kunnen geven aan een ander. Het Hebreeuwse woord zamar, dat betekent muziek maken, maar betekent ook snoeien. Dat is heel opmerkelijk. En ik merk dat wel als ik muziek maak en ik doe dat zeg maar met een aanbiddend hart, ik ben aan het improviseren, dan voel ik me soms gereinigd van binnen door het muziek maken in de aanwezigheid van God. En dan kan er soms een lied ontstaan. Dan komt de aanwezigheid van God en dan denk ik van, goh, dat is een mooie melodie. Daar kan ik eigenlijk best wel een lied op maken. Dus dan ga ik zingen. Dan ga ik nadenken over wat er op die melodie zou passen. En dan ontstaat er soms een lied. Nou, 2 Koningen 3, vers 15. Daar hebben we het al over gehad in de inleiding. Er werd al gezegd van... haal ik misschien, dan maak ik het gras voor je voeten weg. Maar ik zeg, ik maak het grasveldje wel wat kleiner dan. Dus daar hoeven we dan niet zo heel erg lang over te hebben. In deze vertaling is wel grappig, wordt er gesproken over de speelman. Wordt ook wel gesproken over de lierspeler of de citerspeler. We weten niet precies wat voor instrument het was. Maar dat maakt niet zo heel erg veel uit. Elisa haalde een citerspeler of een muzikant. Het was ook niet zo dat er een heel speciaal gezalfde profetische muzikant was. Nee, het was gewoon een muzikant. Want hij wist dat als er muziek was, dan kon er een atmosfeer ontstaan waarin God zou kunnen spreken. Hij had er blijkbaar al wat ervaring mee, dat werkte. Dus hij besloot om dat te doen. En op het moment dat die speler gaat spelen, komt er inderdaad een woord van Elisa en een openbaring van God, profetisch woord, van wat ze moesten doen als volk in de moeilijke omstandigheden waarin ze op dat moment waren. Nou, de volgende is 1 Kronieken 25, waar ook wordt gesproken over profeteren onder het spel van harpen, luiten en cymbalen in dit geval. Dat zegt wel iets van dat het eigenlijk georganiseerd was, het profeteren. Want David, die zonderde met de legerbevelhebbers mensen af voor het dienstwerk uit de nakomelingen van Asaf. Dat was echt een muziekfamilie, net als Heman en Jedutun. Ze profeteerden onder het spel van harpen, luiten en cymbalen. Dus blijkbaar kan de muziek ook als een voertuig werken waarop je de boodschap van God kan vervoeren. Of kan de muziek werken als een atmosfeer waarin God kan werken en waarin inspiratie is om ook zijn woord te kunnen horen en doorgeven. Nou, dit was dus een beetje de organisatie van de tabernakel. Dat was 24 uur per dag, was daar lofprijzing en werd er ook geprofiteerd. En in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat de tabernakel dienst ook hersteld zal worden. De hut van David wordt opnieuw opgericht. In Openbaring 7 wordt er ook gesproken dat over de schade die niemand tellen kan, dat dag en nacht vereren zijn God in zijn tempel. Dus dat is een herstel eigenlijk van de situatie zoals die in de tabernakel was, waar 24 uur per dag God geprezen werd en werd geprofiteerd. En dat zie je nu eigenlijk ook al over de hele wereld. Eigenlijk is er 24 uur per dag lofprijzing, aanbidding voor God. Nou, die aanbidding kan ook een sleutel zijn. Want aanbidding, het Griekse woord voor aanbidding, een van de belangrijkste woorden voor aanbidding in het Grieks, is proskuneo. En dat betekent neerknielen om te kussen, of toekussen, iets dergelijks. In ieder geval wordt er wel verondersteld dat het te maken heeft met neerknielen of en kussen. Dus die twee dingen. In ieder geval is het intiem. Dus je maakt jezelf klein, je aanvaardt dat God groot is en wij klein. En kussen is iets wat wat ook intiem is. Dus God wil graag dat we dichtbij komen. Dat we niet op een afstand blijven. En ik gebruik wel als voorbeeld het voorbeeld van dat we uitgenodigd zijn in het paleis van de koning. Er zijn een aantal toeristen die zijn uitgenodigd om in het paleis van de koning te komen. En ze komen bij de poort van het paleis. En daar staan de poortwachters. En ze gaan met verrekijkers kijken om in dat paleis te kunnen kijken. Want er staat een grote maaltijd en er is verlichting en van alles. En ze gaan met een verrekijker gaan ze kijken naar hoe mooi dat allemaal is. En dan gaan ze erover praten. Oh, mooi hè, wat geweldig hè. En zo zijn sommige christenen ook. Die blijven op een afstand en die verbazen zich over het geweldige wat er allemaal is bij de koning. Maar er zijn ook een paar mensen die zeggen van ja, maar ik heb een uitnodiging. Want hij heeft gezegd, kom, je mag bij mij aan mijn tafel zitten. En ze gaan door die poort, ze zeggen tegen de poortwachters, ja, ik heb een uitnodiging. Oké, nou welkom, komt u verder. En ze gaan naar binnen en ze zien daar prachtige tafels en geweldige overvloed. En ze gaan daarin zitten. En daar is ook de koning. En ze gaan luisteren naar de koning en ze gaan praten met de koning. Ze hebben een ontmoeting met de koning. En ze genieten van het fruit en van het brood en van de wijn. En dan gaan ze met elkaar over praten. Nou, dat kan je een beetje in dat beeld, als je dat vertaalt, kan je dat zien als het getuigen naar elkaar toe, hoe groot God is. En het profeteren. We gaan met elkaar bemoedigen met de woorden van God. Ja, dit heeft God tegen mij gezegd. Dat moet jij ook weten. Ik zat net naast de koning en toen zei hij dat hij zo ontzettend veel van ons hield. En dat wil ik jullie niet onthouden, dat ga ik jullie vertellen. En dan natuurlijk, op een gegeven moment gaan ze weer de poorten uit en gaan ze het ook naar buiten toe getuigen. Ik vind het een heel mooi beeld. Want laten we niet zijn als die mensen die op een afstand blijven kijken naar alles wat zo mooi is. En zo kan je je Bijbel ook lezen. Maar laten we echt dichtbij God komen. Aan zijn voeten en naar hem gaan luisteren. En dan met elkaar gaan delen. Want God heeft zulke prachtige dingen te zeggen. En in profetie kunnen we dat met elkaar delen. Kunnen we God vragen, wat mag ik nou van dat geweldige wat ik met u meemaak, delen met een ander. En dat gaan vertellen. Profetie moet voortkomen vanuit liefde. Dat staat heel duidelijk. Jaag de liefde na en streef naar de gave van de geest. Vooral naar het profeteren. En dan staat er, maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. We zijn soms bang en terughoudend in deze dingen. Maar de Bijbel zegt dat de liefde de vrees uitdrijft. Dus als we liefde hebben, dan willen we graag die ander opbouwen. Dan willen we niet alleen maar bij elkaar komen om te zeggen, nou, ik wil een fijne dienst hebben, ik wil opgebouwd worden, ik wil consumeren. Maar als we liefde hebben voor die ander, dan willen we graag ook die ander opbouwen. Ik denk dat we dat met elkaar mogen leren. Want als we komen met het idee van, nou, ik wil alleen maar wat halen, ik ga de volgende keer naar een andere gemeente, wat daar iets wat beters te halen, dan zijn we heel erg op onszelf gericht. En daar, in zo'n atmosfeer kan profetie niet gedijen. Profetie kan alleen gedijen in een atmosfeer van liefde, waarin we betrokken zijn bij de ander en de ander willen opbouwen. Nou, dan de laatste is Gods liefdeslied. We mogen ook de liefde van God uitspreken naar elkaar toe en soms ook uitzingen. En in Zefanja 3 is een prachtig voorbeeld van de Heer je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen en in zijn vreugde zal hij over je jubelen. Dat is het hart van God. Die aan de ene kant zwijgt over onze zonden, die ons vergeeft en genadig is, en aan de andere kant over ons juicht met gejubel. Het Hebreeuwse woord betekent ronddraaien onder invloed van heftige emoties. Dus iets van, nou, God die danst in het rond, die is uitgelaten van blijdschap over ons, als u over ons nadenkt. En dat is Gods liefdeslied voor ons, dat hij in ons midden wil zijn en dat hij ons wil bevrijden als de sterke held.
Hij kan natuurlijk ook stilvallen.
Ja.
Ik weet niet wat er van uitleg is, maar ik zal ook moeten denken als het ook mensen die misschien juist uit, ook emotioneel eigenlijk, maar een soort stilvallen uit hoeveel liefde ze voor iemand hebben.
Ja, dat is beide. En daarom staat het er ook allebei van, in zijn liefde zal hij zwijgen en hij zal ook over ons jubelen. Dus dat zijn twee verschillende uitingen die God doet in onze richting. Nou, dan eindig ik nog weer even met dat meisje. Ik ben een beetje gek geworden op dat meisje. Ik vind het zo'n prachtig beeld. Sleutels voor profetie in muziek zijn dus het de ontmoeting, dat we met elkaar echt God ontmoeten, dat we dat licht opzoeken. Dat we luisteren naar God en delen met elkaar. De volgende. Dat we gaan staan in de vrijheid van de Heilige Geest. Dat we vanuit liefde om op te bouwen, profiteren. Om ook niet bang te zijn voor een of andere nare profetie van jij bent een zwart schaap. Heb ik ook wel eens gehad. Iemand die ging me vreselijk beschuldigen en deugde nergens naar. En dat was geen geest van liefde. Dus dat heb ik heel snel opzij gezet. Want het was zeer onterecht. Er was helemaal niks aan de hand. Dat was geen liefde. Maar als we in een atmosfeer van liefde naar elkaar gaan profiteren, dan hoeven we ook niet bang te zijn. Want dan is het bedoeld om anderen op te bouwen, om te bemoedigen, om te vermanen. Om te zeggen van kom op, ga ervoor. Andere sleutel vanuit gehoorzaamheid. Want belangrijk is dat we ook bereid zijn om ons door God te laten gebruiken. Zoals Jesaja op een gegeven moment in Jesaja 50 vers 4 tot 5 zegt. De Heer heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moeder te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen. Hij wekt mij het oor, opdat ik hoor zoals leerlingen doen. We mogen God zoeken. En zijn woord horen. En daarmee mogen we de anderen, de moeder, weer ondersteunen. En dat kan op een hele mooie manier, door middel van muziek. Aanbeveling nog rond de profetie en muziek. Dus laten we het woord zingen. Lees de psalmen en ga te zingen. Het is net alsof het dan, tenminste dat is mijn ervaring, En niet iedereen zal dat liggen. Maar mijn ervaring is dat ik het dan nog meer ga beleven als ik zo'n psalm ga zingen. Gewoon op een vrije melodie.
Ja, je bedoelt niet psalm met een psalmpje, maar gewoon door je Bijbel open en gaan zingen.
Ja. Ja. Want dan kan je ook je gevoel erin leggen. Als het een gebed is of als het lofprijzing is, dan ze zeggen wel, muziek is tweemaal bidden.
Zingen.
Zingen.
Augustinus.
Ja. Ja, zingen is tweemaal bidden. Ja. Luister naar Gods boodschap in de muziek. Als we het idee hebben van nou, Gods woord komt pas bij de prediking. Dus voor de rest is het een paar liedjes zingen. Dan zijn we niet open voor Gods boodschap in de liederen. Stel je in aanbidding en lofprijzing open voor Gods stem. Want ook in die tijden van aanbidding en lofprijzing wil God spreken. En stel je in op hem. En vraag je af van wat wil God door dat lied of in die aanbidding tot mijn zeggen, tegen mijn hart. En dan het laatste. Gebruik je talent tot opbouw van anderen. Ik denk dat we veel meer nog mogen doen in de gemeente. Om muzikale talenten, maar ook kunstenaars, mensen die creatief zijn, te stimuleren om hun talent te gebruiken voor God. Het is zo jammer als een geweldige fluitist in je gemeente zit. En hij speelt alleen maar in de wereld. En de gemeente heeft er geen belangstelling voor. Zo zonde. Want dat kan een enorme bron van vreugde zijn als je die fluitist wel hoort spelen. En als je ook Gods stem daardoor en Gods hart daardoor kan horen. Nou, dit is even om jullie wat materiaal te geven ter bezinning.
Mag ik vraag stellen?
Ik wilde voorstellen om nu nog een klein stukje praktisch onderwijs te doen. Dus we gaan nu nog kort met elkaar zingen. En dan ga ik iets spelen op de violen. En dan wil ik jullie vragen om gewoon daarin bindend te luisteren. Om te luisteren naar wat God op je hart legt. En misschien is het een woord, of misschien is het een bijbeltekst, of een gedachte, of een beeld. Dat we eventjes een klein beetje praktisch onderwijs doen. En dan gaan we straks uitgebreid hierover praten. Ja?
Ja, we hebben de lieder uitgekozen in het kader van dat woord en geest bij elkaar horen. En dit is een lied waarin je God vraagt om te spreken door zijn woord. Want ook dat woord kan iets beschouwelijks zijn met een verre kijk. Wat een mooi woord, prachtig. En ja. Maar om het te laten landen is soms een tweede. Dus het eerste lied, daarin vragen we God om de bijbelteksten die we vandaag hebben gehoord, of vanmorgen gelezen zijn, om die tot ons te laten doordringen. En dat God spreekt door zijn woord. En daarna zingen we ook een lied dat we de Heilige Geest vragen om te komen en ons te vullen en te spreken. Want geest en waarheid, geest, woord en geest, die gaan samen. Geest en waarheid gaan ook samen. Maar ja, dat we gewoon ons hart openstellen voor hem met deze liederen. En dan na de twee liederen zal Peter op de viool gaan spelen. Zijn we gewoon een tijd stil en luisteren we naar hem. En als we de verwachting hebben dat hij gaat spreken, dan zullen we ook iets horen. En doe het dan ook niet meteen weg, nou dat is gek. Ik wil één voorbeeld geven. Ik was op de conferentie, Derek Moore. Vast iedereen kent. En daar was een moment en dan moest je voor iemand gebidden die je niet kende. Gewoon een gebed. Dus kwam een vrouw niet op mij af, want die dacht, oh, hoe moet ik je nemen? Dus ik ging naar haar en ik zei, zullen wij samen bidden? Ik bid nooit hardop. Ik zei, nou, ik bid wel eerst. En toen ging ze voor mij bidden en ze was klaar. En zei, sorry hoor, ik zei, zulke rare dingen. Ik zei, nou, je hebt niet een gebed uitgesproken. Oh, ze heeft een profetie uitgesproken. Nou, ze begon te huilen. Ik zei, echt waar. Ik heb vanmorgen thuis gebedeerd. Ik wil vandaag een profetie. Nou, ik dacht dat de beste Randy Clark me die profetie zou geven. Dus ik was er klaar voor. Maar er komt, ze heet serieus Drus. Die komt gewoon, weet je, die komt gewoon met beven iets binnen en zegt altijd, sorry hoor. En ik zeg, dat is precies wat ik heb gebeden. Precies. En ze verwachten het niet eens in het kwam. Dus stel je voor als je het wel verwacht. Dus het gaat wel een probleem geven. Sta ik zo in de weg?
Niet voor mij.
Ja, wel?
Thank you.
wil u zo bedanken voor muziek. Dank u wel voor het cadeau wat u gaf toen u muziek bedacht. Toen u dat talent gaf wat doorgegeven wordt van generatie op generatie. En dat is in de familie van Asaf. Ik wil u bedanken voor mooie klanken zoals we net hoorden. Ik wil u ook bedanken voor de kracht die er is in muziek. We willen u vergeving vragen als we daar in Nederland en in Europa soms te veel afstand van hebben gedaan, omdat er verkeerd gebruik van werd gemaakt. Heer, een verkeerde gebruik is niet goed. Heer, en tegelijkertijd is het goede gebruik heel erg goed. Ik wil u bidden dat u dat weer vrijzet in de kerk in Nederland. Heer, en ik sprak net een broeder die zei soms overstemt de muziek zo dat ik tot stem niet kan verstaan. Ook daar vragen we u vergeving voor. Heer, ook dat is niet zoals u muziek bedoeld hebt. Als een op zichzelf staand item wat zo geweldig is waar niemand iets aan kan afdoen, Heer. Want u spreekt vaak door de stilte en de rust en ook dat mag muziek brengen. Ik wil u bidden dat u muziek weer de plek geeft in Nederland, in de kerken. Zoals u bedoeld heeft, zoals u bedacht heeft. En ik wil u danken voor uw genade die zo groot is dat u niet alleen maar spreekt door het prachtige woord wat we koesteren en wat we iedere dag lezen. Maar dat u ook door uw geest tot ons wil spreken. En dat het vaak komt door er gewoon in uw aanwezigheid te zijn. Door soms muziek te horen of u te aanbidden. En ik wil u bidden dat u dat weer vrijzet in ons zoals we hier zijn. En in de kerken waar we hier horen. En ik wil u danken dat u gesproken heeft, Heer. Want ik geloof dat u gesproken heeft. En dat er velen van ons zijn die of een prachtige Bijbeltekst in gedachten hebben gekregen. Misschien een bepaald beeld kregen. Misschien wel een bepaald gebedspunt. Een bepaalde een verlangen wat ze al tijden hadden. Wat nu op een bepaalde manier naar voren is gekomen. Maar ik wil u bidden dat alles wat u gesproken heeft. Dat het zal dalen in onze harten. Dat we er iets mee zullen doen. Dat we het niet weg zullen stoppen. Maar dat we het zullen koesteren. Of doorgeven als het niet voor onszelf maar voor een ander bedoeld is. Wilt u ons helpen om hierin te groeien? Om steeds beter uw stem te verstaan? Wilt u ons helpen om zo te leven dat we eigenlijk net als dat kleine meisje zijn? Een meisje dat zich niet druk maakt. Welke positie ze heeft. Hoe het hoort. Maar die vrij in het licht staat. Onbevangen als een kind. En ontvangt wat u heeft te geven. Heer, help ons om steeds meer op dat meisje te lijken. En zo van u te ontvangen al het moois wat u te geven heeft.
Is er nog iemand van jullie die iets kort wil delen?
Zullen we dan even zitten? Is dat goed?
Ja. Zo pauzeren, maar is er iemand die nog iets wil delen, die ervaren heeft terwijl ik aan het spelen was, die een beeld zag, of een gedachte, een woord?
Mag ik ook iets noemen wat je raakt, zeg maar gewoon niet spreken?
Ja.
Nou, je was op een gegeven moment vertelde in een Bijbeltekst, en dat had ook te maken met je intimiteit met God de Vader zijn, zeg maar. Ik weet niet of dat stukje was. En maar dat raakte me, want ik bid ook vaak, 's ochtends goed in een groepje. En die vrouw, zeg maar, die waar ik dan mee bid, die kan dat heel makkelijk, zeg maar, zo praten. Maar ik kan dat niet echt. Dat vind ik lastig. Weet je, ik hou wel van God, maar ik vind het lastig om dat op die manier te zeggen. En dat zal waarschijnlijk, bij mij weet ik wel, weet je dat het komt, maar die vader was niet zo aan het praten. En die was directeur dus veel weg. Dus ik heb dat ook niet echt geleerd om op die manier intiem met mijn eigen vader te praten. Maar ik dacht wel van ja, dat is wel mooi. Het staat eigenlijk een beetje als een opdracht in de Bijbel. Dus ik had wel iets van, nou, ga ik serieus nemen. Ga ik een soort van in oefenen om dat gewoon. Meer zoals tegen papa, zeg maar.
Mooi.
Ik had zelf ook dat gevoel dat, tenminste, toen ik gespeeld had, toen had ik het idee van dat ik iets van de passie, van de liefde van God de Vader voelde voor zijn kinderen. Zeg maar. Echt het verlangen van, kom bij mij. Dat was, die gedachte had ik er eigenlijk bij.
Ik voelde de teksten, maar ik zag hem, ik kreeg hem in het Nederlands, in mijn Engels Bijbel. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, ik hou zoveel van jou. En dat staat in Jesaja, toch?
43.
Jesaja 43, ja. Dus, maar goed, dan is het in het Engels weer anders. Dus ja. Maar jij bent zo kostbaar in mijn ogen, ik hou zoveel van jou. En dat is hoe hij naar ons kijkt, maar inderdaad ook naar zijn kinderen.
Nog iemand anders misschien?
Ja, dat vers uit Stefanie vond ik heel mooi, want dat was toevallig ook vanmorgen in zijn tijd. En het was heel erg, want ik vind het altijd moeilijk om toe te eigenen dat God in zijn liefde over je juicht, dat hij op mij spreekt.
Ja.
En dat kwam heel erg binnen, dat God zei, maak je uit voor koffie. Dus ja, dat vond ik heel mooi.
Mooi, ja. Ja. Fantastisch. Het is genezend. Stel dat je als kind wat minder bevestiging gehad hebt, dan je ziet dan hoe God je bevestigt. Hoe belangrijk hij je vindt.
Prachtig. Ik heb opgeschreven dat liederen soms ook olie zijn, genezend. En ik moet dan denken aan, ik moest daar heel sterk aan denken toen je dat vertelde over het lied wat je hebt geschreven voor asielzoekers. Hoe ze binnengehaald zijn, is ook olie. Dan is een lied olie voor honden, voor hoe mensen binnenkomen. Dat doen woorden, dat doet muziek. Kan zoveel, zo vaak olie zijn voor op zere plekken.
Zeker.
Ja. Dankjewel dat je dat deelt. Ja.
Ik heb een profetie gehad, toen ik 17 was, dat ik de olie zou zijn. En ik heb altijd gedacht, wat is nou die olie? En op die conferentie wilde ik dat iemand vragen, omdat ik het gevoel had van, nou, ik moet dat nu te weten komen. Maar ik ben er niet echt achter gekomen. Maar nu zeg jij die olie, dat is misschien wat ik doe.
Ja, ja, maar ik moest er gelijk aan, ik heb het opgeschreven, ik moest er gelijk aan denken. Ik denk, ja, we vergeten soms dat muziek ook olie is voor mensen. Oren die je spreekt, die je zingt, olie is voor zere wonden. Ja. Ja. Ja.
En het is, als het woorden van God zijn, is het ook Gods olie. Dat is de allerbeste.
Dat sta je soms niet bij stil, maar ja.
Het is denk ik ook wel jouw persoonlijkheid, jouw stem, jouw ziel, die olie. Dat ook, zo werkt God dan ook volgens mij.
Ja, God die heeft dat een totaal plaatje in gedachten als die. Ja. Dankjewel. Zijn er nog meer mensen? Ik ben wel benieuwd.
Ik had twee dingen. Eén was in het begin van het spelen. Het had voor mij nog niet langer mogen duren, maar.
Misschien nog net niet zo vrij als dat meisje.
Werd ik eigenlijk bepaald bij wat schoonheid. En ik merkte dat. Dat was nu vooral in kleuren. Een waaier van kleuren die zich gewoon tweede was dat onze zoon is op dit moment, onze Joodse zoon is op dit moment Israël. En ik merkte een enorme verbondenheid en ook een verlangen dat hij meer, zeg maar, nog meer vrij wordt als het ware. Dus een soort gebedslasten inderdaad. Dus dat was het tweede waar ik sterk heb bepaald.
Mooi. Ik wil allemaal horen vertellen over die psalmdelen en zo, die fragmenten. Realiseer ik me dat nou, 7 jaar geleden ben ik vrij ernstig ziek geweest. En dat in die tijd God mij juist bemoedigde met flarden van psalmen. Dat vond ik, dat elke keer dan, net als ik er weer al in paniek was ergens over, dan kwam er weer zo'n woord en dat was altijd een stuk psalm. Daar moest ik aan denken toen ik jou dit allemaal hoorde vertellen. Ik dacht, ja, dan zo werkt het vaak wel.
Zullen we het hier even bij laten, even een kopmatje zetten. Ik geef het even aan jou terug, hoe we het verder gaan doen. Even wat drinken, geloof ik.
Ja, we gaan nu even een korte koffiepauze houden. En dan zijn wij om, nou, even kijken hoor. Ik sta op 13. Ja, dan wordt het 8:45 weer terug.
Zo. Dan ga je
al een punt bij. Ja, precies. Ja, ja. Maar wel snel nu, want anders gaat het niet goed komen natuurlijk, hè?
Je kunt zelf koffie pakken en dan kun je kiezen wat je wil hebben. We hebben zwarte koffie, we hebben cappuccino, we hebben wiener met lunch, we hebben een ander.
Dus iedereen moet nu naar de keuken. Dat is even de bedoeling.
Paleis van de Koning wel
hier. Dan ga ik eerst maar naar de
keuken. Ja, ik snap het. Ja.
Dit lijkt het Paleis van de Koning wel hier.
Dat bedoel ik, hè? Ja. Heel goed, ja. Ja. Inderdaad.